allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Filmpraat. En godverdomme, we staan lang geleden.
Dat is heel lang geleden, Wieland.
Goedenavond trouwens, Wieland.
Goedenavond. Ja, ik zal het misschien eens daarop ingezet. Zo lang geleden heb ik gewoon vergeten dat we eigenlijk normaal gesproken moeten beginnen. Maar ik zit hier natuurlijk vanavond zeker niet alleen. Ja, ik zit hier sowieso samen met Jos. Goedenavond, Jos.
Dag Wieland, dag luisteraars.
En zonder Twan geen podcast. Dus goedenavond, Twan.
Goedenavond, hallo.
Hey, fijn.
Net als we afgestoft uit de modderballen gehaald.
Inderdaad, ja. Ja. We lopen tegen het einde van het jaar. Ik had begrepen, ik heb te horen gekregen dat wij in februari onze laatste podcast op hadden genomen. Dus ik denk, wordt weer eens tijd.
Waar ging het over?
Welke? Die podcast.
Was dat de thing?
Ja, nee. We hebben nog wel meer gedaan. Wij hebben volgens mij Maverick nog gedaan.
Maverick?
Ja, van Top Gun.
Ja. Ik dacht aan Mel Gibson Maverick. Dat is ook Maverick.
Ja, dat is ook Maverick. Ja. Die hebben we nog nooit gedaan. Nee. Ik weet ook niet of dat de moeite waard is.
Daarom dacht ik, ga Maverick.
Nee, dus ik dacht, het einde van het jaar is misschien wel weer goed om in ieder geval weer eens even een podcast te maken om te laten weten dat we er nog zijn.
Ja we leven nog. Niemand is overleden of ziek. Nee.
We zijn er allemaal. We hebben alleen druk gehad. En ik heb veel vragen gehad voor films die we... Of dat we die willen bespreken, zeg maar daar komen we dadelijk nog wel op.
Dat willen we niet.
Nee, dat willen we niet. Wij doen ons eigen ding. Nee, maar ik dacht, we zitten voor het einde van het jaar. Misschien is het wel eens leuk om, gewoon eens erover te hebben. Weet je, we hebben een jaar lang geen podcast opgenomen. Maar volgens mij hebben we allemaal redelijk wat films gezien.
Zeker.
Dus,
heel veel.
Ik dacht, misschien is het wel eens leuk om gewoon eens wat aan te halen. Wat we de laatste tijd hebben gezien of... Misschien tips voor mensen die we nog, waar we nog moeten kijken. Want zo kwamen we er net eigenlijk een beetje op. Twan zat, we hadden het er eigenlijk net over dat als je filmliefhebber bent en graag films wilt kopen, dat je die dingen lastig kunt kopen. En dat er dus nou ook films gewoon op Netflix of Disney Plus of net ergens staan die niet meer uit worden gegeven op DVD's. En toen hadden wij het over The Killers of the Flower Moon.
Ja. Die is van Apple, dus die kun je alleen streamen op Apple. En of je kan hem kopen voor €64 op Blu-ray.
Voor €64, waar gewoon gekker werden natuurlijk.
En toen dacht Wieland, ho, wacht, we gaan even een microfoon aanzetten.
Zet de microfoon even aan.
Wat wil jullie nu vertellen?
Het is tijd voor de jaarafsluitende podcast, ja.
Dan kunnen we het ook hebben over wat de beste film van het jaar is geweest. Zo.
Ja,
die je gezien hebt.
Die je gezien hebt, inderdaad. En ja, welke in dit jaar valt, want is dat moet van dit jaar zijn dan eigenlijk.
Moet dan wel dit jaar zijn.
Ja, dat kan. Of als je, kan ook zijn dat je een film uit 1920 voor het eerst nou hebt gezien, dat je denkt, nou, die was goed.
Ja, dat kan ook. Nou, ik vind het in ieder geval leuk om mee te beginnen. We hadden het in ieder geval over Killers of the Flower Moon, die dan dus op Apple staat. En op Netflix, voor mensen thuis die hem nog niet hebben gezien, dat is The Irishman.
Ja.
En toen zei jij, Jos, van hé, dat is iets van normaal gesproken.
Inderdaad, ik zat laatst, want ik heb een geweldig Netflix-abonnementje. En elke keer als ik loop te zoeken, zie ik allemaal voorkantjes en dingetjes. En ik kan niet vinden wat ik nou leuk vind en zo. En toen hoorde ik jullie zeggen, Stand By Me staat misschien nog steeds op Netflix. En welke zin ik hier nou net?
The Irishman.
The Irishman. En was er nog één?
The King.
The King.
Die is best wel onbekend.
Ja.
Die ken ik ook niet.
Die gaat over...
Een koning?
Ja, en ik weet even niet meer welke King Edward, dacht ik. Echt een bestaande koning, die op een gegeven moment een Engelse koning, die de oorlog verklaart aan Frankrijk.
Oh.
En je volgt, en hij is dan net koning geworden, nog een jonge gast van eind, hij is 18, 19 of zo. En dan wordt hij opeens koning. En dan heeft hij erft dan ook nog eens een conflict met Frankrijk.
En hebben we het dan over de Napoleon-tijd of welke tijd?
Nee, eerder. Oh.
Middeleeuwen? Het
over, een beetje na de middeleeuwen voor Napoleon die tijd. En het is een rustige, trage film. Hij is wel heel mooi. Hij is de moeite waard. Je moet de trailer maar eens kijken. Die is op zich, die kun je op Netflix ook zien. Die trailer geeft wel een goed beeld. Soms even die kut-trailers. Maar deze trailer die geeft wel goed weer hoe de film is. Ja, The King.
The King.
The King.
Ja, ik verwacht geen, er zit wel wat actie in, maar verwacht niet een of andere spektakel Braveheart film, maar iets rustiger.
Dat is wel iets voor mij eigenlijk.
Ja, ik denk dat je hem wel moet.
Moet ik eerlijk zeggen, ja.
Nou, ik ga hem ook kijken, ben benieuwd.
De moeite waard.
En The Irishman, dan, want daar hoor ik nou net vallen, misschien iedereen kent hem waarschijnlijk, maar ik weet het niet.
Ja, The Irishman, die is die twee jaar terug uitgekomen, drie jaar terug?
denk al 3 jaar.
De Irishman is eigenlijk Martin Scorsese. Weet je wel, de man van Goodfellas en Casino en Departed en al dat soort filmpjes.
Mafia specialist.
De mafia specialist. En die heeft eigenlijk Robert De Niro, die altijd in die filmpjes meedeed. Joe Pesci, die altijd in die filmpjes meedeed. En Al Pacino bij elkaar gepakt.
En is Joe Pesci dat mannetje? Die kleine, dikke...
Ja,
Deze Joe Pesci.
Ja.
Maar die is ondertussen ook 95, hè?
Echt waar? Nou, hij leeft nog wel.
Hij leeft nog wel.
Hij leeft nog wel, ja.
Hij heeft het een goed leven gehad, denk ik.
Die boef uit Home Alone, hè? De kerstdet.
Ja, met zijn wollen muts op.
Ja.
Ja, die is vaak op zijn bek gegaan. En dat huis daar. Knikken, ze door het raam heen. Dat vindt je allemaal, hè?
Maar in ieder geval, die hebben eigenlijk volgens mij hebben die ooit gewoon gezegd van, nou weet je wat, we maken er nog eentje. En die hebben dus eigenlijk, het is eigenlijk weer een beetje zo'n maffia-epos, hè.
Ja, maar het is ook een heel traag, maar zo'n lange film. Echt duurt volgens mij bijna 4 uur.
Ja, dat is...
Ja, dus...
Dat is pittig.
Dat is pittig en hij is wel traag. Ik vind hem wel goed. Maar dan moet je wel echt, of je moet hem in etappes kijken, wat je eigenlijk niet moet doen.
Nee.
Of je moet echt wel, zet hem om 8 uur aan en weet dat je de hele avond bezig bent.
Ja,
hij is
wel de moeite waard.
Ik heb
de
bioscoop gezien. Als iets 4 uur duurt, dan zou ik bijna zeggen, lekker een middagfilm. Zo'n
lange zondag. Ja, zeker.
Katerzondag, chips, alles in huis halen.
Dan is hij perfect, denk ik.
Die film wordt echt super goed in geacteerd. Ja. Er zijn een aantal scènes in tussen Pacino en De Niro of tussen Pacino en die Joe Pesci. Zo goed. Alleen, het nadeel is wel dat die film... Zij worden ook met allerlei nieuwe technieken jong gemaakt, zeg maar. Dus De Niro die is 75 of zo, of 80 en die speelt op een gegeven moment 40 jaar.
Ja, je ziet ze door 3 fases van hun leven.
Ja.
Hè?
Ja.
Oh, zo.
En qua gezicht vind ik het al af en toe dat ik denk... Maar qua beweging, lichaamsbeweging, matcht dat niet met... je ziet gewoon dan...
Je ziet een oud mannetje lopen.
Juist. Ja, die moet dan zo naar 40 zijn, maar je ziet hoe traag die beweegt.
Aan zijn bewegingen zie je dat je voor de gek wordt.
Ja, en daar haalt je, wel een beetje, vind ik zelf, uit de film. Maar als je daar overheen kan stappen, als je denkt, oké, dan nemen we voor lief. Dat is wel een hele goede film.
Goed om te weten.
Zeker.
Dus die zijn... Daar zijn in ieder geval een paar aanraders. En die andere, jij zei Stand By Me, maar dat is al een oude filmpje.
Ja.
Van Rob Reiner, volgens mij. Hè?
Ja, uit de jaren 80.
Oh, dat is echt een oude. Nou, ik heb net op Netflix zitten kijken trouwens. Want ik kom er net achter dat ik inderdaad op mijn telefoon zo'n appje heb.
Staat hij erop? Stand By Me.
Ja, maar dat is niet die, zo te zien. Want ik zie een Stand By Me... Alleen dat lijkt wel een soort kinderfilm.
Ja, maar, dat zal
ja, maar daar is hij wel, denk ik.
Ik denk dat hij dat wel is, ja.
Ja?
Ja, want het gaat ook om een groep jongens, hè? Zeg maar tieners.
Nee, maar oké. Ja, nee, maar ik zie van die cartoon-achtige getekende figuren.
Oh nee, daar is het niet. Nee,
dat is het
nee, dat is, er staat ook iets anders achter. Stand by me. Ik ben aan het tikken, ik ben niet zo super snel erin. Kijk, zie je? Een van de pingwing met snorharen en...
Nee, dan staat... Nee. Dan staat hij er niet op.
Nee, hij staat er niet meer op. Dus dan...
Stand By Me is nou een boek van Stephen King. En daar gaat eigenlijk over 4 jongens, tieners inderdaad. Dus ze zijn 12, 13, zoiets.
Ja.
En die vinden een lijk.
Oh joh.
Die vinden door ergens in de rivier lid in een dooi of in het bos volgens mij lid in een dooi te kijken. Ja. En dan wat doe je dan mee?
Je kunt bitter in een bos vinden dan in een rivier, want wist je dat lijken heel mooi opzwellen als ze in het water liggen.
Maar die zuigen zich vol met water.
Ja, daar wordt eigenlijk een lijk in het water, dat ziet er schijnbaar heel akelig uit. Omdat alles tot aan de vingertoppen wordt eigenlijk zeg maar 1,5 keer zo dik, alles zwelt op. Dus als je iemand moet identificeren die achter op de nachtenbank zat, sloten in rijen met z'n allen, ik weet hoe dat gaat. Of ja, dat weet ik niet.
Volgende week nog meegemaakt.
Maar als je die moet identificeren, dan weet je eigenlijk niet hoe ik moet kijken, schijnbaar.
Oh. Maar goed, daar hebben zij geen last van.
Nee,
maar het gaat ook vooral om vriendschap tussen die 4.
Ja.
En een van hun kijkt later, als die van, wat zal die zijn, 40, 50, zo. Kijkt die terug op die tijd, over het avontuur wat ze toen hebben meegemaakt.
Wow.
En hoe het met die andere jongens is afgelopen.
Dat doen we toch een beetje denken aan It. Ook een Stephen King productie die naar zijn jeugd gaat kijken eigenlijk, als mannetjes samen.
Ja, alleen waar It echt wel natuurlijk horror is, is dit meer een drama, maar wel maar comedy er een beetje in.
Ja, ja, het is geen binnen bij elkaar knijpen enge film.
Nee, helemaal niet.
Normaal niet.
Oh, oké.
Nee. Dus die is ook de moeite waard.
Die is wel de moeite, maar inderdaad wel dat thema over die kinderen die opgroeien eigenlijk en dat er in het terugkijken, dat heeft wel raakvlakken met ik, met It. Alleen met It is het heel erg dat die twee periodes ziet, hè.
Ja. Dus 1 en 2 eigenlijk. Ja, dat is één film, maar geknipt of zo, moet je dat zeggen. Ja.
Hier is eigenlijk alleen volgens mij het begin en einde van de film. Hè? Dat je iemand ziet die schrijft dan van goh, over zijn jeugd. En tussen die twee stukken in zie je eigenlijk het hele verhaal.
Ja, volgens mij vanuit die donkere man gezien. Kan dat kloppen?
Bij eerst weet ik. It, hier niet.
Ja. Oh, oké. Okay. Bij It is dat
volgens mij. Ja, bij It is hij daar wel. Is de, die gast die ze bij elkaar haalt weer.
Ja.
Dat klopt.
Ja. Ja. Is het een tv-serie? Want ik ken hem nog van vroeger van tv, dat hij in twee delen werd uitgezonden.
Ja, volgens mij, ik weet nooit niet zo goed. Weet jij dat, Twan? Ik weet, ze hebben een aantal jaar terug heb je It, de film, gekregen, zeg maar. En daarvoor had je met Tim Curry als die, als die Pennywise. Maar volgens mij is het een tv-film of zo. Is iets, ja, dat is
Tim Curry.
Ja.
Volgens mij ook.
Ja. Want ik weet wel, vroeger moesten we een twee delen op videoband opnemen.
Ja.
En dat moest ook, want er was lang zat ervoor om twee videobanden te
maken. Maar die deed het supergoed, waardoor hij eigenlijk een soort van... eigenlijk was hij puur voor tv gemaakt, volgens mij. En omdat hij zo succesvol was, dus die heeft hij een release gekregen als film.
Als film, ja.
Ja, sorry. Ja. Grappig.
Ja.
Vind ik overigens nog steeds beter dan de nieuwe. Ik vond die eerste daarvan, die vind ik nog wel aardig. Maar die tweede, nee.
Die eerste jongen, ik zat dus kwerk in de bioscoop. Maar dat was meer gewoon schrikeffecten. Weet je, alles is best easy, toch?
Ze hadden jou ingehuurd voor de schrikeffecten. Ja, wat bedoel je? Dat je zat kwerk in de bioscoop.
Nee, want ik had echt schrik.
Oh ja, echt?
Ja, die nieuwe It-film, die ene eerste. Ja, dan, ja. Ik zat op die stoelen. En ineens dan, die clown in beeld het wel. En ik, jongen! Dus ik vlieg naar achter in mijn bioscoop. En die meisjes langs mij, die schrokken ook. Maar ik denk eerder van mij dan van die gekke clown in beeld.
Oh, dan moet ik eens goed nadenken.
Maar ik vind dat wel eigenlijk makkelijker horror.
Ja.
Want dat is zo, schrik.
Ja, dat zijn van die jumpscares.
Ja, dat deed ik bij eens pap vroeger ook toen hij thuis kwam. Ja. Hij ging voor de deur staan en die had ook de grootste horrorverhalen. Na een lange dag werk, ik vat even een pilsje, wacht even.
Ik heb laatst heb ik een horrorfilm gezien en die moest het dus niet hebben van de jumpscares. Maar... van iets anders. En die was juist daardoor rete spannend.
Hoe zou je dat benoemen, dat andere? Is dat een beetje billennijpen om het niks?
Nou ja, gewoon een goede filmmaker.
Oh. Nou, ik heb wel, om daar eventjes op aan te haken. Jij hebt, Twan, jij hebt tegen mij toen ook een film aangeraden. Die heb ik toevallig een paar weken terug samen met Suus zitten kijken. En dat is die Get Out.
Ja, Get Out. Dat vind ik een goed voorbeeld van een horrorfilm die niet van jumpscares
houdt. Die moet het niet van jumpscares houden. Die is wel... die haalt het stukje racisme erbij eigenlijk.
Mm.
En dat maakt die film ook wel gelijk tot wat het is, zeg maar. Weet je wel? Ja. Dus er hangt een geladen boodschap hangt er sowieso aan. Maar die is wel goed inderdaad. Die gaat heel erg... waar is dat eigenlijk? Wat zij doen? Want het is inderdaad, het is geen horror, want het is niet smerig. De gore zit er niet in, zeg maar, weet je wel.
Ja, kijk, horror.
Thriller dan.
Het is thriller.
Ja, thriller.
Het is meer thriller, ja. Dat klopt, ja.
Get Out, hoe kun je die tegenwoordig kijken?
Die staat op Netflix. Netflix.
Ja.
Ik ben geen fan van Netflix, maar in ieder geval staat die erop, ja.
Hé, wat grappig, beste mensen, want nu dat we het een keer over hebben, heb ik eigenlijk al drie films die zeker op Netflix staan.
Ja.
The King, The Irishman en Get Out.
Maar hij kan er ook een hoop noemen die er niet op staan.
Ja, of meer.
Of de moeite waard staan.
Meer waarschijnlijk.
Hé, maar dat is wel een goeie. Want als je nou gaat kijken naar de laatste... begon eerst al mee. Wat is de laatste film die je hebt gezien, Twan?
Nou, wat fijn dat je dat vraagt, Wienand. Want de laatste die ik heb gezien, die heb ik 3 dagen geleden gezien. En die heb ik ook... ik zit op Letterboxd. En dan kun je films ranken van een halve ster tot 5 sterren. En die heb ik 5 sterren gegeven.
Nou,
ik geef niet heel vaak 5 sterren.
Kunnen.
En er was een film en die heet Conclave. Misschien wel gezien.
In Conclave.
Gaat over het conclave. Ofwel het moment waarop de paus. Ja, met Ralph Fiennes, weet je wel.
Oh, oké.
En Stanley Tucci zit erin.
Ja.
En John Lithgow zit erin van Cliffhanger. Ja, ja.
En die gaat, Falcon uit Shrek.
Ja, nou, en die gaat dus over het conclaaf. En wat grappig is, is dat die film... ik was eigenlijk redelijk open ingegaan. Ik ga ook niks verklappen. Ruud heeft hem ook gezien trouwens. We hebben grotendeels dezelfde mening, maar niet helemaal. Maar wat mooi is aan die film is... En dat bedacht ik me toen ik hem zat te kijken in de bioscoop. Het begin van de film gaat de paus dood. En je kent het ritueel, hè? Dan komen de kardinalen van over de hele wereld. Er zijn een mannetje van 120, allemaal oude mannen. Dus die hele film is 2 uur lang oude mannen nu lullen. En 1 oude vrouw, dat is een non. En die man, die kardinalen komen daar naartoe. En die sluiten zich op in de... Weet dat? In die kapel van...
Bij het Vaticaan.
De
Sixtijnse kapel. Dan sluiten ze zichzelf op. En ze komen er pas uit als witte rokers. Hè? Als ze er eentje hebben gevonden. Ja. En ze doen iedere keer gewoon een stemronde. En als er geen meerderheid is, nog een keer stemmen. En ondertussen een beetje lobbyen. Dat is wat er gebeurt. Maar wat interessant is aan die film, en dat maakte toen ik dat kijk, denk ik, ja, dit is perfect natuurlijk setting voor een thriller. Is, ze zitten in die ruimte. Ze zitten vast in die ruimte. Ze kunnen geen kant op. Ze hebben geen mobiele telefoon. Ze zijn helemaal afgesloten van de wereld om zich heen. En wat er gebeurt is, de paus overlijdt in die film. Ralph Fiennes is... De persoon die, zeg maar, die het conclaaf moet leiden.
Ja, hij is die...
Van assistent. Ja. Maar hij is dan degene, hij moet het gaan leiden. Hij is ook een van die kardinalen of een van die mensen die dus ook beschikbaar is. Maar hij moet een beetje goede banen leiden.
De Kamerlingo is dat volgens mij.
Ja, hij wordt ineens veel anders genoemd, maar daar komt het op neer. En wat interessant is, dus die kardinalen arriveren allemaal niet helemaal in ruimte in. En vlak voordat het gaat beginnen, is er iemand... Die, zeg maar, de assistent van de paus die net overleden is, die zegt, Mark, ik wil even jou spreken. En die zegt van, dat klopt allemaal niet wat er gebeurd is. En een aantal mensen daarbinnen, die zijn niet wie ze denken te zijn. Of die spelen vuile spelletjes. Ja, maar hoe kun je meer vertellen dan? Maar ik ga zo naar binnen en de deur die gaat dicht. Ja, maar meer kan ik niet vertellen. En vervolgens gaat Ralph Fiennes dus die ruimte in, die deur gaat dicht. En dan weet hij dus dat er in die groep, dat er allerlei dingen niet kloppen. Maar hij kan geen contact met de buitenwereld opnemen. Hij kan ook niet zeggen, jongens, we gaan nou niet kiezen wie de nieuwe paus is. Want we moeten eerst weten wie hier de vuilakken zijn. En dan gaat die film beginnen. En dat is een super spannende film. En je hebt echt gedurende de film. En je denkt, ik heb geen idee waar dit naartoe gaat.
Inderdaad, het klinkt eigenlijk best wel heel saai als je het zo...
Het is dus alleen maar mannen die lullen. Maar het is ook de opzet vind ik super slim. Want je zegt tegen iemand van... Je gaat daar een kamer in en een aantal mensen daar, die zijn niet wie ze willen zijn, maar je gaat iemand wel benoemen tot de nieuwe paus. Succes, deur dicht. En hij is de enige die het weet, dat er iets niet klopt. Dus hij gaat op onderzoek uit, maar hoe moet hij dat doen? Want hij heeft geen hulpmiddelen, hij kan niemand vertrouwen.
Het is ook een soort Cluedo-achtig
gevoel. Idee.
Ja.
En dan, en meer ga ik niet verklappen, maar ik vond hem heel interessant. Goed gemaakt.
En kunnen we die al ergens zien of is dat nog een bioscoop?
Nee, ik heb hem in de bioscoop gezien.
Okay. Hij draait nog?
Hij draait nog. Hij draait nog en hij is zeker de moeite waard. En Ralph Fiennes, ik denk dat hij wel een Oscar-nominatie gaat krijgen. Die speelt er supergoed.
Wie dat morgen online zetten, want dan kunnen mensen nog naar de bios.
Ja, rituelen rondom het conclaaf vind ik ook wel tof om te zien, weet je wel. Hoe de stemmen dan gaat. En dat is allemaal met mysterie omgeven en zo.
Zullen we morgen naar de bios gaan?
Dus.
Nou, dat vind ik op zich eigenlijk wel een goed idee. Ik ben wel heel erg benieuwd.
Maar dan zou ik... vond ik een aanrader.
Ja joh. Nou, heb ik hem opgeschreven. Conclave. Ja, ik heb hem opgeschreven.
Conclave. Dus, dat is de laatste film die ik heb gezien. En dat was ook een hele goede film.
Ja, dat is een aanrader. Nou, dat is goed. Ja. Jos, heb jij nog een...
De meest recente film die ik... Ja, dat is wel heel erg afgezaagd, beste mensen. Sorry daarvoor.
Home Alone.
Ja! Is dit Home Alone?
Nee.
Oh.
Nee. Dat is wel de ene laatste film die ik heb gezien inderdaad, ja. Want het was laatst kerst inderdaad, volgens mij gisteren, eergisteren weet ik het. En toen had die klein jong tv omgezet. Na het kerstdiner uitbuiken. Ik naar de wc, want daar moet ik even ruimte maken.
Ja.
En die kindjes naar de bank en door kunnen ze dan een filmpje kijken. En er stond inderdaad traditiegetrouw Home Alone op. En ik had er niet zo zin in, dus ik heb niet echt meegekeken. Ik denk, als nou Gremlins op stond, dan ging ik Gremlins meekijken. Maar die stond niet op, het was Home Alone. Nee, ik heb gisteravond ben ik gaan kijken om nog een film te gaan kijken. En Netflix. En toen ben ik op iets uitgekomen wat ik al 100.000 keer gezien heb. Maar ik had gewoon, leuk, zet dat maar gewoon op. Weet je wel, als ik in slaap val, is het niet zo erg, want ik weet dat het niet afloopt. Ja. En dat was Terminator 1. Die stond, op Netflix volgens mij.
Ja, maar wat een goede film is dat, als je niets te doen hebt.
Ben je slaap gevallen?
ik ben uiteindelijk wel in slaap gevallen, maar dat komt meer omdat ik al een paar biertjes op had en het was al laat. Dus uiteindelijk, ja. Hij knalt, I'll be back. En naderhand knalt hij dat politiebureau weer met die wagen. Dat kan ik nog herinneren. Die schietpartijen in die politiebureau weet ik ook nog. En volgens mij de vlucht uiteindelijk ook. En daarna wordt het vaag. Volgens mij is dat halverwege de film. Dat ik... Of is dat begin van de film?
Nee, niet begin. Dat is niet begin. Dat is al wel verder inderdaad. Want dan... Dan maait hij daar. Want daarna gaat zij met die Reese weg, zeg maar. En dan duiken ze eigenlijk onder.
En dan gaan ze onderduiken. En dan gaan ze dus een hotelletje. En gaan ze daar die bommen maken. En zo. Dat heb ik toch gezien. Maar uiteindelijk heb ik heb niet meer gezien dat ze die bom ook gaan gebruiken in die tank. En zo. Daar ben je in slaap gevallen uiteindelijk, denk ik. Maar puur uit tijdstip en een biertje en vermoeidheid iets houden.
Vind jij nou 1 beter dan 2? Of vind je 2 beter dan 1?
Ligt eraan. Ik vind als je nou 2 kijkt, vind ik hem nog vrij onderhoudend. Die is niet gedateerd, vind ik eigenlijk. En als je 1 kijkt, vind ik hem wel degelijk gedateerd.
Jij vindt hem niet gedateerd?
Ja, omdat je zeg maar die stop-motion effecten zijn natuurlijk oud. Maar ik vind hem... Nee... technisch gezien vind ik hem gedateerd. Ja. Technisch, wat ze toen konden, daar zie je nou al van, ja, dat kan nou echt niet meer, weet je wel. Maar, het hele concept, ik had er vandaag nog over met de Sanneke, ik zeg, heel dat concept vind ik wel zo steengoed. Op een gegeven moment hoorde ik Kyle Reese uitleggen aan Sarah Connor om haar te overtuigen van, dit is echt hoor, je moet nou echt met mij mee, want hij gaat door totdat jij dood bent, punt. Ja. Dus je moet nu met mij mee.
Ja.
En toen begon je uit te leggen over kunstmatige intelligentie, computermachines die zichzelf verder ontwikkelen, omdat ze zo geprogrammeerd zijn dat ze eigenlijk dus gewoon zelf kunnen ontwikkelen en kunnen gaan doen. 1984? Nee?
Wat komt 84?
84, beste mensen. Dat wil dus zeggen dat ze toen eigenlijk, nou ja, in ieder geval James Cameron of zo, die had toen al bedacht van, hé, die gekke 386 computers met die floppy disks. Waar gaat er naartoe? Ja. Dat kan dadelijk echt een grote kunstmatige machine worden die slimmer is dan de mens. En daar zijn wij nu.
Op dit moment. Zijn we nou,
Ik zeg, GPT is maar een klein voorbeeldje. Maar waar gaat er allemaal naartoe, jongen? Ja, hopelijk niet naar die grote kernoorlog die ze daar voorspellen. Maar er zit wel een kern van waarheid in die niemand had kunnen voorspellen.
Nee, dat klopt. Nou, ik denk dat ik...
Maar vind je dan 1 of 2 beste?
Ik vind 1... Op dat concept het beste.
Okay.
Kom dan maar eens mee. Met het idee en met die spanning. En die jaren 80 vibes. Met die jaren 80 kapsels en die jaren 80 muziekjes. Ik vind hem lekker... Ja. Ik weet niet. Ik vind het nostalgisch vet.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat de nieuwe generatie kind dat verschrikkelijk kan vinden. Maar ik vind echt gewoon die feeling. Die episch feeling vind ik zo lekker.
Ja, ik vind... Deel 2 is... denk overal gezien qua actiefilm beter dan 1. Maar het nadeel van 2 is dat je het al kent. Je weet, je bent verrassing ben je kwijt, zeg maar. 1 is zo ontzettend goed, omdat Schwarzenegger in eerste instantie weet jij niet dat hij een robot is, weet je wel.
Nee.
Dus je hebt nog zo'n hele, verrassing voor je. Plus, Schwarzenegger is slecht in die film. En... Als je 1 ding gelooft, dan is het dat hij doorgaat totdat hij jou te pakken heeft, zeg maar.
Daar geloof je meteen.
Daar geloof je meteen. En in 2 weet jij eigenlijk wat er gaat komen. Zeker als je Schwarzenegger ziet, je weet gewoon wat er komt. En ik denk dat 2 het probleem heeft gehad dat ze in de trailer al weggaven dat Schwarzenegger goed was in die film. Want ik denk dat de film, als je deel 2 kijkt, dan is het net of dat ze in het begin nog doen alsof dat Schwarzenegger diezelfde Terminator is als uit deel 1. Dus ik denk dat qua actiefilmen, qua special effects en alles is deel 2 beter. Maar ik vind de film, ik vind 1 een overal gezien op de actie en dat soort dingetjes nadels hebben, is dat gewoon een betere film.
Maar Wienand, voordat we dadelijk een Terminator aflevering gaan maken, heb jij nog een leuke film gezien in de laatst?
Nou, gisteren.
Ook gisteren?
Dat moet Hard Target geweest zijn.
Nee. Ik heb er gisteren 2 gekeken. Op Prime staan die trouwens. Amazon Prime. En heel traditiegetrouw zijn daar kerstfilms geweest. En daar zullen we denken, kerstfilm jongen, hoe gaan we nou doen? Ik heb geen Die Hard gekeken overigens, dat is hem niet geweest.
Is dat een kerstfilm?
Ja, dat is zeker een kerstfilm. Oh. Maar die heb ik niet gekeken. Nee, ik heb op Amazon Prime Red One gekeken. En en Krampus. Maar Krampus, die, daar wil ik het daar nog wel over hebben. Ik zal eerst Red One. Want Red One vond ik zelf echt een super vette kerstfilm.
Maar hoe oud is die?
Die is van dit jaar. Oh, okay. Dwayne The Rock Johnson, die zit erin. Oh. En hoe heet hij? Chris Evans. Dat is onze Captain America.
Oh, ja.
Die zit erin. En J.K. Simmons.
Oh, ja.
Hij speelt de baas van Peter Parker en Spider-Man. Nou, die J.K. Simmons is kerstman. Dwayne Johnson, daar is een elfje. Of een elf, zeg maar.
Elf, ja.
En die Chris Evans, daar is gewoon een mens. En een beetje een kutje aan. Er zit wel een hacker. En, daar is het eigenlijk. Daar wordt de kerstman, die wordt ontvoerd. En dan krijg je dus, zij moeten Chris Evans erbij halen, want die kan iedereen terugvinden. Dus die moet die kerstman terugvinden. Daar is een beetje de opzet. Maar het is gewoon een leuk, onderhoudend, familie-actiefilmpje, zeg maar. Voor de kerstdagen. Het is gewoon echt, als je een kerstfilm wilt zien. En je wilt aan het einde van die film ook gewoon met een goed gevoel zitten. Weet je wel, je wilt de kerstman zien, je wilt rendieren zien. Zo'n slee, pakjes rondbrengen, elfen, al dat soort shit, zeg maar. Daar zit er allemaal in. En het is gewoon vermaak. Ik vond het echt gewoon een toffe kerstfilm. Als je met kerst een kerstfilm wilt kijken, je weet niet wat, zet die maar op. En gegarandeerd dat je vermaakt wordt.
Hij is leuk voor vermaak, zeg je. En is hij ook echt goed? Of is het vooral heel leuk?
Hij is gewoon heel leuk. Het is niet echt goed. Het is geen film. Als je die film niet hebt gezien, zeg maar, dan verandert er verder niks. Het is niet een verhaal wat je meeneemt ergens naartoe. Dit is wel echt gewoon een doorsnee kerstfilm. Die film doet wat hij moet doen. Dus hij is wel volgens een formule gemaakt. Maar hij is gewoon makkelijk. Hij is gewoon heel onderhoudend en heel erg leuk. En ja, er zit gewoon leuke actie in. En ja, het is gewoon vet.
Formula One? Nee, wat zit ik nou?
Red One.
Oh, Red One.
Red One.
Red One. Die is gewoon leuk.
Maar hij staat alleen op ijs.
Op Prime staat
hij. Oké. Maar hij is niet in de bioscoop geraakt. Zo meteen op. Oké. Okay.
Volgens mij Prime heeft hem ook geproduceerd, gemaakt, zeg maar. Maar die en daarna hebben wij Krampus gekeken en er moet dan, ja, die,
Krampus?
Ja, die film die moet er echt gewoon.
Is dat zo'n inktvis, toch?
Nee, Krampus, dat is wel grappig, want daar zit dus ook in, in Red One zit dat ook. Krampus is in principe de boer van de kerstman. En dat is een beetje wat wij kennen als Zwarte Piet, zo moet het eigenlijk zien. Dus dat is een beetje een
slechte alter ego van.
Ja, die kinderen meeneemt in de zak en ze straft, zeg maar.
Ja, maar Krampus is toch eigenlijk een inktvis in de zee? Of is dat weer een ander? Hoe heet dat monster?
Nee, de kraken is.
Oh, dat is de kraken. Ja, tuurlijk. Ja.
Maar Krampus, die film zelf, en daar moest daar dan ook over gaan, weet je wel. Dat moet dan een beetje een horrorfilmpje zijn. Alleen die film, hij begint echt wel goed. Want ik vond het begin, hij begint met It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, dat nummer. En dan zie jij jankende kinderen bij de kerstman op schoot. Mensen die vechten om cadeautjes.
Al die negativiteit
om kerst. Al die negativiteit om kerst. En dan is beginning to look a lot like Christmas. Ja.
Inderdaad. Ja.
Die opening, die raad ik iedereen aan. Die kunnen gerust zitten kijken. Die is echt superleuk. En de opzet van die film dan. Want dan krijg je dus een beetje een ontspoord gezin. Weet je wel. Ze komen bij elkaar voor de kerstdagen. En dan heb jij een ontspoord gezin. En dat doen ze eigenlijk wel heel erg goed. Want er zijn twee families bij elkaar, weet je wel. En die moeten elkaar eigenlijk niet in het erin. Het een brief geschreven voor de kerstman. En die lezen ze dan aan tafel voor om daar mannequin een beetje te kakken te zetten. Maar er staan best wel wat familieproblemen in die brief. En die worden dan daar over tafel heen gegooid. Dus dan denk je nog wel zoiets van, nou, dit kan op zich nog best wel eens een interessant filmpje worden. Maar vanaf dat punt gaat die hele film ten onder. Dat gaat alleen maar slechter. Dat is echt, het slaat op een gegeven moment ook helemaal nergens meer op. Het is echt.
Dus ben jij dan zo'n persoon die hem uitzet?
Nee, ik heb hem allemaal afgekeken.
Ja?
Ja.
Uit respect voor de makers? Of waarom
doe je dat? Nou, wij waren op een gegeven moment halverwege die film en wij zien nou wel tegen elkaar zo van, god, dit toch in godsnaam naar me toe. Die wordt echt niet beter of zo, weet je wel. Nee, maar ja, je kijkt hem dan toch maar af.
Ja,
dat is op zich goed.
Dus nou, die Krampus, die hoefde niet op te zetten. Die hoeft echt niet.
Maar Red One is wel leuk vermakelijk.
Als jij gezellig, zeker jij ook, als jij met gezin en je wilt met die jongens een film kijken, een kerstfilm, Red One. Leuk filmpje, dat is echt een.
Ik wil eigenlijk terugkomen op de vraag, welke film heb je dit jaar gezien die indruk heb gemaakt? En die wil ik eigenlijk nog even benoemen. Want op tv was, gewoon op tv weet je al, uitgezonden.
Voor de vrouwen de movie.
Nee. Oh. Nee. Nee. Het was die eerste wereldoorlogfilm.
1917.
Ja, 1917 heb ik zitten kijken. En die vond ik leuk op zich. Weet je, ik heb hem helemaal afgekeken. Geen moment verveeld. Kom, hartstikke leuk. En wat doet dan zo'n RTL 7, SBS6, weet ik het, waar die opkwam. Die pakt dan meteen, zonder reclame ertussen, een volgend dingetje wat in hetzelfde onderwerp doorgaat. Dat doen ze slim.
Ah ja, want dan blijven mensen hangen.
Dan blijf je hangen.
En ben je blijven hangen?
Ja, zeker. Ja. Wat bleek het te zijn? Een documentaire over de Eerste Wereldoorlog. Met echte beelden die ingekleurd zijn en helemaal gereviseerd zijn. En
Peter Jackson.
Peter Jackson zit
erachter. They shall not grow old.
Ja, hoe heet die?
They shall not grow old.
Omdat er zoveel mensen kapot gejaagd zijn. Dus die maakte mij 1000 keer meer indruk dan 1917.
Ja.
Ik heb daar echt nog lang over gezien. Ik zag die werkelijke beelden. Het is dus geen nep in scène. Het is echt wat je ziet.
Ja.
Verteld door veteranen die toen nog leefden en konden vertellen hoe het ging. Die ook hartstikke naïef daarmee omgaan. Zo'n verteller, dus een Brit die zit te vertellen, die op het slagveld stond. Hij zei, ja, ik zag een Duitse jongen voor me. En zijn hoofd was helemaal stuk, maar hij leefde nog wel. En hij stond overeind en één oog was stuk en de andere oog hing half uit. Ik denk, ja, sorry jongen. Hij zei, ik had zoveel respect voor die Duitsers. Wat een harde vechters zijn dat, zeg. Ja. Maar ik heb die jongen eventjes even uit zijn lijden verlost. Gewoon bam, door zijn kop, even dood, neervallen.
Ja.
En zo volgden het nog honderden meer. En hij zei, ja, hè, part of the job. Een beetje zo van... En ik vond dat zo indrukwekkend. En ook die beelden, jongens. Je ziet slagvelden met rottende lijken waar mensen overheen rennen. Want je kunt geen kant meer op. Je moet wel overheen lopen.
Ja,
zo bizar, jongens. Als je die...
ze hebben daar helemaal ingekleurd, inderdaad. En ze hebben ook die beelden... omdat er oude beelden waren die vaak heel erg... Weet je, dat ken je wel. Dat is met minder frames per
seconde. Ja, dat gaat snel.
Ja, dan ziet er heel... En dan hebben ze teruggebracht naar beelden zoals we ze nu gewend zijn. Waardoor het... Ook, dus of het bij spreken gisteren gefilmd is.
Ja, heel knap gedaan eigenlijk.
Echt super knap. En dan
ze hebben frames ertussen moeten bedenken, toch?
Klopt.
Soort van...
En dan hebben ze inderdaad... Vervolgens hebben ze acteurs gevraagd om bijvoorbeeld brieven die zijn gestuurd vanaf het front voor te lezen. En dan te gebruiken als soort van voice-over in die documentaire. Ja, die is echt heel goed. Ja, dat vond ik ook.
Ja. Die heb ik niet gezien. Die wil ik wel graag zien.
Kijken.
They shall not grow old.
They shall not grow old, ja.
Ik zou hem echt kijken. Nou, hij is gewoon indruk. Ja, gewoon. Het geeft een blik in de werkelijkheid. Hoe het echt is.
Ja.
Ja, want 1917, die heb ik in de bioscoop gezien nog. Toen dat was volgens mij coronatijd of zo dat die film uitkwam.
Ja, dat weet ik niet.
Volgens mij was het echt. Die vond ik wel tof. Ik vind alleen op een gegeven moment gaat dat trucje. Want hij is allemaal in één shot gefilmd, toch?
Zogenaamd.
Ja, inderdaad. Er zitten wel wat knips in. Maar over het algemeen is het één beweging.
Een aantal lange takes, ja.
Ik vind dat wel een goede film. Op een gegeven moment gaan we er altijd een beetje tegenstaan.
Dat het zo van die lange takes zijn.
Ja, want dan denk ik bij me, nou ja, ik snap wat je aan het doen bent, weet je wel. En dat maakt het wel leuk, maar dat hoeft voor mij niet. Op een gegeven moment leidt dat, ik heb dat met Birdman ook heel erg. In het begin vind ik dat leuk en op een gegeven moment gaan we dat afleiden. Omdat dan...
Ja. Ja, als het past bij het verhaal vind ik het wel tof. En ik vind het bijvoorbeeld bij 1917 wel werken, omdat je... Daarmee, omdat het een lange take lijkt. En dus dat je in real time, zeg maar, zijn tocht aflegt. Voelt het realistischer dan wanneer er stukjes uitgeknipt waren.
Ja.
Van nu komt hij daar. Nu is hij daar. Nee, nu zien we letterlijk hoe hij van die plek naar die plek toe loopt. En dan is het even saai, want dan zien we alleen maar wandelen. Maar daardoor heb je wel het gevoel van de grootsheid en de meters die je moet afleggen. En dat gevoel komt dan meer over, zeg maar.
Nee, maar dat doet hij ook wel heel goed. Dus het is ook wel een goede film, hè. Alleen dat vind ik zelf altijd... voor mij hoeft dat niet. Hoef je niet zo'n gimmick erin te douwen, zeg maar, dat het één...
Nee, ja. Als het werkt. Als het past bij het verhaal, dan kan het wel voor meerwaarde zijn.
Ik vond het bij 1917 wel werken. Tenminste, ik heb hem zitten kijken en ik had eigenlijk niet door dat die gimmick erin zat. Dus dat is goed.
Dat is goed.
Ja, dat is goed. En moet je niet, als je het ziet, dat is irritant.
Ja.
Want dan lijkt het af.
Ja, precies. Ja, Wieland zag het, maar die heeft het waarschijnlijk van tevoren
gelezen. Ja, natuurlijk. Ik heb daar ergens gehoord. Ja, en dan had ik die film al zo zitten kijken. En heel eerlijk, ik heb die film pas in een keer gezien. En dat was toen in de bioscoop en nooit meer.
Ja, ik heb het al een keer, hè. Ik heb op tv.
Nee, maar dan ga je er iets meer op letten van wanneer gaat hij over van één shot naar een ander shot. Want hoe hebben ze dat gedaan?
Dan zit je er iets meer naar die techniek te kijken, weet je wel. En,
en dat heb ik totaal niet gedaan. Ik heb hem opgezet, onbenullig. Hij kwam voorbij, hè. Ik bedoel, ik was aan het zappen en die film begon. Ik denk, hé, die film begint. Ja, nou ga ik hem ook kijken.
Ja.
Maar zeker een goede film, hè? Dat we daar niet even...
Kijk je nog wel eens ooit film die uitgezonden wordt op televisie? Wie dan?
Heel af en toe. Ik heb toevallig Skyfall laatst te kijken.
Serieus? Op tv?
Op tv, ja. Maar dat was meer zo, weet je wel, dat, je bent aan het zappen. Je weet eigenlijk niet... Ik was er eigenlijk nog niet helemaal over uit wat ik nou ging doen, zeg maar. Ging ik mijn gitaar vatten, ging ik muziek maken, of weet ik wat. Toen begon Skyfall. Ja, en die film die begint gewoon meteen goed, hè. Want je zit er meteen in en hoppakee. En nou, toen was het begin met de reclames, ben ik gewoon pissen of zo, weet je wel, erin gevallen. En toen begon hij weer, toen ik terugkwam.
Ik vraag bewust aan wie dan, want als ik het jou vraag, Twan, dan denk ik dat je nee zegt. Heb je dit jaar een film op tv gekeken die uitgezonden werd door een tv-zender? Nee, dat dacht ik al.
Nee, ja. Dus ik kijk echt nooit tv, dus die kom ik niet tegen.
Ja, nee. Ja. Ben jij een tv-kijker, wie dan?
Nou ja, ik kijk wel tv, maar daar zijn dan inderdaad of dingen die we opgenomen hebben die we willen zien, weet je wel. Dus zo kijk ik vaak tv. Of, als, maar dat is meer, weet je wel, als ik niks te doen heb, en of laat, of weet ik het waar, dan zet ik dat ding aan en dan zet ik een keer rond of er iets op is. Ja. En dan blijf je wel eens hangen op iets, ook als er een film op is.
Maar wat ik meestal doe als ik laat, bijvoorbeeld, stel, als ik bijvoorbeeld laat thuis kom, denk ik ook, ga even tv kijken. Ik ga geen filmen kijken, want dat is te laat voor. Dan nog kijk ik geen tv, maar dan ga ik vaak gewoon naar YouTube en dan ga ik korte filmpjes kijken.
Ja, ja.
Dat doe ik dan wel vaak.
Heb je geleerd van je kinderen?
ja,
maar het werkt wel.
Ja, maar dan kijk ik van een paar trailers kijken van nieuwe films of van die analyses, weet je wel.
Ja, ja.
Dat vind ik dan wel tof om te kijken.
Ja, maar heel eerlijk, Twan, ik geef je groot gelijk. Want ik heb zelf een... het is geen probleem, het is een klein probleempje. Ik kijk dus te veel tv als ik thuis kom. Naar
TV,
het
echt
tv, naar een live uitzending kijk ik. En dan kom ik thuis en dan eten, volle pens. Nou, even lekker op de bank zitten. Nou, easy tv aanzetten. En het meeste op tv komt, boeit me niet zo. Maar wat ik wel graag bijhoud zijn actualiteiten. Dus dan ga je toch, dan kom je uit op Nieuwsuur, Eén Vandaag. Een beetje van dat soort dingen.
Ja.
En ik word er helemaal niet blij van.
Nee, daar word ik ook niet blij van.
Nee, het is allemaal wereldproblematiek, weet je wel. Ja. Die zijn er gewoon. Maar ik hoef dat toch niet te weten, want ik kan er toch niks meer doen. Dus toen had ik inderdaad, ik heb laatst een nieuw Zelda-spelletje gekocht die uitkwam. En dat heb ik niet gespeeld, want ik vond er in eerste instantie geen zak aan. En omdat je nu, het gaat niet over films, dus ik ga er niet over uitweiden. Maar dat spelletje vond ik niet leuk. En ik was dus heel benieuwd of meerdere mensen dat probleem hadden. Dus ik ben op YouTube gaan kijken naar recensies van mensen die iets van het spel vinden. Ja. Heb ik, hoe noem je dat, Google Chromecast, toch? Dat ding Want ik heb nog een oude tv, maar wel mijn HDMI aansluiten. Dus die Chromecast aansluiten, dan kan ik alles op mijn telefoon streamen.
Ja.
En ben ik inderdaad ook YouTube-filmpjes gaan kijken.
Ja.
En op dat moment wilde ik daar even... Ja, dus geen tip, niet kijken. Nee. Maar op dat moment had ik daar dus zin in.
Ja.
Maar dat vond ik fantastisch.
Ja.
Dus ik denk dat ik moet gaan aanwennen als ik tv ga kijken na het eten. Dat ik dan niet mijn televisiekistje aanzet met Eén Vandaag en zo. Maar dat ik Eén Vandaag kijk, dan is dat terug. Want anders ben ik vaak later thuis. Maar.
Maar dat je naar YouTube gaat.
Ja, en een onderwerp op zoek waar je vet boeiend
dat
vindt.
Dat is wel. Ik kijk altijd. Ik zoek wel echt. Ik ga niet meer kut vinden op YouTube kijken. Maar ik zoek altijd onderwerpen die ik interessant vind.
Zoals?
Nou ja, het heeft al met film te maken. Dus ik hou wel actualiteit ook wel bij. Maar dat doe ik wel gewoon door het online te lezen.
Ja.
Maar bijvoorbeeld, ik vind. Wat ik tof vind is, je hebt de Criterion Collection. Hè? Dat zijn die gasten, Criterion, die brengen films uit, hoogwaardige Blu-ray. En dat is altijd mooi met hoesje erbij en extra's. En die hebben Criterion Collection. En Criterion heeft ook een kanaal, maar die hebben een YouTube kanaal. En wat ze dan hebben, dat noemen ze de Criterion Closet. En dan hebben ze een kast, echt gewoon zo'n inloopkast. En je zet hem vol met hun films.
Vrouwen zou het helemaal vol met schoenen en jurkjes.
Het is klein, hè? Het is een kleine kast. Okay. Het is echt je zit de deur open en hebben ze gewoon de planken helemaal volgezet met de films die zij hebben uitgepakt.
Kun je erin staan?
Je kan erin staan, maar je kan er niet met drie man in staan.
Oh, het doet me denken aan oma's keukendeurtje. Er zat een deurtje.
Die had kruiden moeten zijn.
Ja, maar het is om die kast. Links een plankje van 30 centimeter en voor je een plankje van een metertje. Ja. En rechts van je...
Ja. Ja, en wat ze dan doen, is dan vragen ze een bekende acteur of filmmaker, die meestal rondom de release van een nieuwe film, van, nou, ga in die kast staan en doe je ding. Kies maar films uit en vertel maar waarom die jou hebben geïnspireerd, waarom ze goed zijn, blablabla. Hetzelfde kanaal is ook, of hetzelfde idee is er ook, is ook een kanaal is in Frankrijk, in Parijs, is er nog, volgens mij wel een keer tegen jou verteld, is er nog een echt een oldschool videotheek. Daar ga je naartoe, dan ga je films huren. En die is echt van groot, ze hebben alles daar. En die doen hetzelfde concept, die nodigen dan af en toe een bekende filmmaker uit, dus Christopher Nolan die is daar wel eens geweest, en Brad Pitt heeft er rondgelopen, wie er meer, noem ze allemaal maar op. En die worden uitgenodigd en wordt gewoon gezegd, oké, wandel lekker rond, wij volgen jou met een camera. En op het moment dat jij denkt, oh, hier kan ik iets leuks over vertellen, dan pak die film maar en dan begin maar te lullen. En dat is dus wat ze doen. De Francis Ford Coppola was laatst, omdat hij zijn nieuwe film heeft, zat hij in die Criterion cast. En dat is super tof, want die gaat daar gewoon vertellen van, oh ja, deze film. En dan vertelt hij van, ja, ik heb ook met Dennis Hopper samengewerkt op Apocalypse Now, dat ging dan zo en zo. Of, oh, en ik ben een groot fan van Akira Kurosawa, blablabla. En daar leer je heel veel van.
Die hebben wel echt serieuze gasten die komen.
Ja, die hebben groot. Ja, want bijvoorbeeld Christopher Nolan was samen met Cillian Murphy, die gast
van Oppenheimer. Ja.
Waren ze met z'n twee in die Franse videotheek. En dat was echt super vet. We hadden met z'n twee aan het keuvelen. Van, oh, heb je deze film heb je niet gezien? Oh nee, ja. Oh, en ik heb zo die aanraden van die en die heb ik ooit gezien. En dan hebben ze ook gesprekken en dat is dan een half uur lang of zo. En dan soms hebben ze over films die ik nog nooit heb gezien. Dan denk ik, oh, schrijf ik even op. Ga ik ook een keer ontdekken.
Ja.
En soms hoor je dan wat ze van bepaalde films vinden of zo. Denk ik, ja, grappig.
Ik zit nou ineens te denken, en ik heb een vraag aan jullie beiden. Want in Parijs, nota bene, heb je nog een soort van videotheek.
Ja.
Ik denk persoonlijk dat het nog steeds kan werken. Zeker over een aantal jaar, als het helemaal weg is, videobanden en dvd's en zo. Zouden jullie je collectie aan dvd's, en er zijn er veel... Bij Wienand met hoesjes, bij Twan zonder hoesjes.
Nee, met hoesjes.
Jongen, je had toch alles
ik heb op een gegeven moment hebben we toch gesprekken gevoerd en zijn ze teruggekomen.
We hebben een.
Er weer allemaal. Ja. Ze hebben inderdaad een paar jaar hebben ze in een sporttas gezeten. Meerdere sporttassen gezeten. En toen eerst had
hij. Echt zo'n cocaïne sporttas. Ik kan er helemaal
vol met. Ja, gooi die hoedjes toch weg. En doe er niks omheen. Ik ga ze niet weggooien.
Nee, natuurlijk
no
niet.
Way. En nou zijn ze allemaal terug.
Netjes.
Ja, dus ik heb wel heel de kasten vol staan.
Maar de vraag is dus eigenlijk. Zouden jullie je collectie beschikbaar stellen om een videotheek te openen? Ergens in een centrale stad in Nederland. Dat je zegt van boem. Grote videotheek. En hier kun je nog ouderwetse filmpje lenen. Of zou je dat spannend vinden?
Ja, het stomme is...
Ik heb het spannend.
Ja.
Kwijt, beschadigd, niet terugbrengen, weet ik het. Ah. Dadelijk één vette dvd die je met superveel moeite ergens hebt besteld, voor veel te veel geld. Lang geduurd voordat het binnenkwam. Dat je echt denkt, verkoopt hij nog ooit binnen? Mm-hmm. Die ga je toch niet uitlenen aan een of andere capuchon die denkt, filmpje.
Nou, dat is het nadeel, weet je wel. Krijgen ze terug, dat heb ik wel heel erg.
En neem af en toestand.
Ja.
Dadelijk is het er een kind die naait een glas cola over jouw hoes. Allemaal bewaard in jouw sporttassen.
Ja. Met pijn en moeite. Ik zou het anders doen.
Oh.
Dus de dubbel aanschaf.
Overal een kopietje van maken. Nee. Nou ja, op zich zou dat niet een heel slecht idee zijn. Ja. Overal een kopie van maken.
Precies. Was er de videotheek van zo vroeger ook wel eens?
Maar even los van dat idee. Ik zou ze nooit doen. Ik zou ze nooit gaan uitlenen.
Nee,
no ACT. Wat ik wel zou doen, is ik zou dan wel zeggen, luister, ik heb een zaaltje, kunnen max 30 mannen, ik programmeer wel de films waarvan ik denk, die zijn nergens te zien, die moet je zien, die zijn super tof, van tevoren vertel ik een kwartier waarom die vet is, en dan kunnen de filmen kijken en betaal de power over.
Ik denk dat dat beter werkt, want niemand heeft meer een dvd-speler
trouwens. Dat ook.
Nee, ook dat niet.
Ook. Ja. En soms moet je ook, sommige films hebben een inleiding nodig om... Dat ze hem op een andere manier gaan kijken.
Het stomme, en daar is met name...
De minder grote filmliefhebbers,
ja.
Zeg maar.
Ja, precies.
De heel veel, met name ook wel... zo'n Easy Rider bijvoorbeeld.
Ja, nou ja.
Weet je wel, de Easy Rider film uit, ik weet niet, jaar 70 ergens.
Ja, eind jaar 60, ja. 60.
Nou, heb ik jaar 60 dus nog. Die film, ik heb die toen met inleiding van jou gezien. Nou kende ik die film zelf wel en ik vond dat al een goede film. Maar door jouw inleiding werd die film nog beter eigenlijk. Werd die gaver omdat ik naar andere dingen ging zitten kijken.
Ja.
Wat voor dingen heb je naar zitten kijken?
Nou, wat Twan heel mooi heeft... Ik kende die film al. Een heleboel dingen over die film ken ik ook al. Weet ik ook al wel. Maar wat Twan bijvoorbeeld heel mooi aanhaalde... is dat die Dennis Hopper, die hem ook geregisseerd heeft... die als hij overgaat naar een andere scène... dan zie jij ooit van die flitsen van het begin van die andere scène al erdoorheen. En dan, ja, dan knippert hij een paar keer... in op en neer en dan, ploep, dan ga je naar die andere scène toe.
Dat is maf.
Ja, nou dat is een dingetje. En die andere die ik al wist, maar die jij wel heel mooi aanhaalde, is dat die film begint als een soort van roadmovie en lang leven de lol en we zien wel waar dit naartoe gaat. En die sfeer slaat om halverwege de film. Dan gaan ze ook het zuiden van Amerika in, weet je wel, waar dat racisme nog allemaal... dus ze komen op een hele andere plek. Dus die film slaat ook qua sfeer en qua... Nou ja, qua gesprekken ook eigenlijk die ze voeren, ja, die slaat compleet om. En nou ja, weet je, als jij die film gewoon in een keer gaat zitten kijken, kan best dat je dat mist. En dat zijn wel, ja, dat ja. maakt die film wel tot wat die is. En dat verklaart dat einde ook in een keer een stuk beter. En, ja.
Ja.
Ja. Ja, dus je gaat ook iets meer dan met iets meer voorbereiding film kijken. En dat is, ja, ik heb dat nu al 2,5 jaar en ik merk dat dat gewoon, dat werkt. Dat mensen dan op een andere manier... Die film kijken. Bijvoorbeeld In Bruges heb ik laatst gedaan, 2 weken geleden. Toen heb ik gezegd van, nou, In Bruges is, als je hem de eerste keer gewoon kijkt, is het een soort van zwarte comedy. Maar het is ook een kerstfilm.
Ja.
En dus hij speelt zich ook af tijdens kerst. Dat is niet voor niks. Daar hebben de makers heel bewust voor gekozen. Waarom hebben ze dat gedaan? Waar gaat de film nou eigenlijk over? Dus ik ga vertellen van, nou, waar die ook over gaat. Het is een soort van vergeving. Zeg maar vergeven van jezelf, zondes die je hebt begaan. En die Colin Farrell die heeft natuurlijk iets verschrikkelijks gedaan. En die Colin Farrell die zit als het ware vast tussen, hij wil zelfmoord plegen, maar eigenlijk ook weer niet helemaal. Hij wil ook een soort van toch wel, ja, kan hij nog gaan leven met wat hij gedaan heeft? En dan zit hij in een soort van vagevuur, noemen ze dat, tussen hemel en hel in. En dat is natuurlijk ook precies wat in die Hieronymus Bosch schilderijen terugkomt, ja, in de film, ja, waar ze het over hebben.
Ja.
Ralph Fiennes is dan degene die hem naar de hel wil trekken. Brendan Gleeson wil hem naar de hemel trekken. Dat komt terug in de set design, dat komt terug in de dialogen. Dat valt je niet op als je hem de eerste keer kijkt. Wel, als ik van tevoren heb gezegd, let daarop. Er zit een scène in waarin je ziet dat Colin Farrell iets heeft gedaan. De film gaat heel erg ook over religie.
Ja.
Waarin je,
ja,
ziet wat hij heeft gedaan. Dat heeft ook met religie te maken. En vervolgens zie je dat schilderij van Judgment Day, zeg maar. Het laatste oordeel. En dan het gesprek waarover dat ze dan hebben. Dan raakt het thema's aan van... zeg maar, je zondes accepteren. En daar, uiteindelijk heeft dat ook heel erg met kerst te maken.
Ja.
Nou, en dat leg ik dan uit en vervolgens gaan we die film kijken. En dan kijk je hem anders. En ik liet ook de openingsscène zien van, ja, goh, let eens op. Ik zeg, laat de eerste 2 minuten zien van die film. Wat valt je op? En als je die openingsscène ziet, dan zie je beelden van bruggen. Maar dat zijn echt een beetje beelden, je denkt, van die hele lugubere beelden. Allemaal, je ziet duidelijk katholiek of christelijk getinte beelden, ja, zie je, van een beetje gotische stad. Vervolgens hoor je de voice-over van Colin Farrell, de soort bijna Pulp Fiction-achtige manier waarop hij een beetje met knipoog praat. Maar je hoort de soundtrack die heel erg klinkt alsof er iets heel droevigs staat te gebeuren. En die twee dingen botsen met elkaar eigenlijk. Ja. Je hoort de hippe taal en super droevige muziek. Dus je weet, want dit gaat een film zijn met 2 uitersten als het ware. En dat weet die filmmaker al meteen vast te pakken in die eerste 2 minuten. Met beelden erbij van religie en geloof, omdat het een kerstfilm is. En dat valt je niet op als je de... Als je helemaal onbevangen gaat kijken, vind je het een vermakelijke film. Maar dan vallen dat soort elementen niet op.
Ik wil wel een keer opnieuw kijken. Nou, ja, nou zo, ja, praten.
Als je dus heel vaak, ja, iedere keer dus daarna, als ik dan die mensen spreek, zeggen van, ja, ik heb echt op een andere manier naar die film gekeken. En dat is wel tof.
Ik wou nog vragen, krijg je reacties naar de hand dan?
Nou ja, ja.
Tof, leuk.
Ja, maar er is ook, dus daar ben ik met jou eens. Dat kunnen we beter doen eigenlijk. Ik denk dat is dat leuker. Maar daar moet je ook mens voor zijn, hè. Want er moeten ook wel...
Ja, je moet er wel voor openstaan.
Ja.
Dat klopt.
Wat als bezoeker zijnde. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat is sowieso. Dat is,
die capuchon die jij net... Nee, maar die capuchon die jij net beschrijft, die zo'n DVD, die komt niet.
Die komt niet. Ja, precies. Maar je hebt ook van die mensen die... Kijk, als je film alleen maar ziet als... Oh, ik kijk eigenlijk nooit film. En als ik iets opzet, dan is het moet gewoon plat vermaak zijn. Dan moet je niet. Ja, dan moet het niet komen. Maar je hoeft ook geen filmexpert te zijn. Maar als je er tussenin zit, dat je film interessant vindt... en je vindt het tof om goede films te zien...
Je moet ervoor openstaan.
Je moet ervoor openstaan.
Ja, precies.
Dus ja.
Ja.
Dan is dat wel vet.
Het is eigenlijk een beetje een crossover tussen theater en bioscoop. Beetje, want ja, theater is een beetje wel, dat bedoel ik niet. Maar meer van, je gaat wel naar theater van, nou ga ik een avondje echt ergens naartoe. Ja. En een film wordt toch heel vaak, denk ik, te vluchtig gedaan. Of een
de Pathé-filosofie, ja. Dus een beetje de filmfabriek, vind ik dat altijd een beetje.
Ja, stap de zaal vol.
En bij een film had je het natuurlijk niet. Nee. Dat is heel anders.
Nee,
dat
komt ook
kijk,
een
en nu
publiek.
Gaat het over thema's, maar bijvoorbeeld bij The Good, The Bad, The Ugly ging, heb ik gewoon uitgelegd van, ja, wat is dan een spaghetti western, wat houdt er dan in? Hoe herken je nou, wat is nou het verschil tussen een klassieke Amerikaanse western en een spaghetti western? Als je het hebt over setting, als je het hebt over muziek, als je het hebt over type shots wat in de film zit.
Weet
de
wat
camera
je,
werkt.
Twan, wat is nou een goede, want je zegt nou spaghetti western, nou daar heb ik een beeld van, die kijk ik graag. Een klassieke Amerikaanse western film, is daar een voorbeeld van?
Ja,
als je, als ik echt klassiek Amerikaanse westerns, dan zou ik zeggen, ik zal dan de hele oude even achterwege laten, maar vanaf de eind jaren 30, zeg maar vanaf 1939 tot halverwege de jaren 50.
Dat is al heel oud eigenlijk, hè?
Ja, maar dat is wel echt klassieke Amerikaanse westerns, dus als je een John Wayne film,
ja.
Of
dat is een dubbele geweer, toch vaak? John Wayne heeft hij niet...
Nee, meestal niet. Of James Stewart zit. Maar vooral als je John Wayne pakt aan de film van John Ford, dan heb je wel een beetje de klassieke Amerikaanse western. En die sommige zijn. Sommige zijn een beetje eendimensionaal, van heel erg cowboys indianen. Maar er zijn ook een aantal, zeker die van John Ford, zit echt wel een laag onder. Van, daar gaat hij echt wel over meer dan alleen maar dat.
John Ford, zeg je? Dat is de regisseur. Ja.
Alleen wat die spaghetti westerns, die gooiden dat helemaal overhoop. Die gooiden dat hele Amerikaanse plaatje van goed en slecht helemaal overhoop.
Onder andere, ja.
Maar dat is wel grappig die Ennard Good, Bad and Ugly zegt. Want dat is dus een film waarvan ik dus...
goed en slecht overhoop gooien. Good, bad
and ugly. Ja, maar die hebben ze dus gevraagd, zeg maar. Of dat we die wilden doen, zeg maar. Die gaan we nou niet doen.
Oh, bespreken.
Of dat we die een keer wilden bespreken, ja. Dat vind ik sowieso een goed idee om
een
keer te
doen. Dat is best een goed plan.
Dat vind ik een heel goed plan om een keer te doen, want dat is...
Ik heb die een inleiding verzorgd. Dat is echt wel super vet om die film helemaal aan elkaar te trekken.
Dat geloof ik. En dus, weet je, dat is... Ik krijg ook heel vaak de vraag, wat is nou een van mijn favoriete films? Ja, dat is The Good, The Bad and The Ugly. Dus,
met welke reden is dat?
Waarom dat...
Ja, van die duizenden films die jij kijkt per dag.
Nou, dat heeft sowieso, het heeft sowieso te maken met het western plaatje, zeg maar. Dat spaghetti western plaatje. Dat vind ik gewoon vet. Ik vind die sfeer die dat uitademt gaaf. Ik vind dat landschap van Spanje wat je daarin ziet, weet je wel. Dat vind ik gewoon mooi. En ja, dat is gewoon goed. Maar ook die film, buiten het feit dat die drie karakters erin zitten, die zijn gewoon ontzettend goed geschreven, alle drie. Maar het is gewoon een heel vermakelijk filmpje. Het is, weet je wel, er zitten...
Ondanks al het goede is het gewoon heel erg leuk, wil je zeggen.
Ja, weet je wel. Het zijn allemaal klootzakken bij elkaar, weet je wel. En de ene naait elkaar en de andere... Ja, het is allemaal... het zijn gewoon allemaal smeerlappen. Niemand is te vertrouwen in die film, weet je wel. En...
Ja, klinkt als een hele stevige gay porn movie.
Ja,
allemaal spiegelappen,
ze naaien elkaar allemaal. Nee, maar weet je wel, dat vind ik gewoon mooi. En ik vind het hele thema van die hebzucht die erin zit. Dus ze zitten allemaal achter de goud aan, weet je wel. Al die drie, die moeten daar goud hebben. En ja, ik weet niet, dat vind ik gewoon mooi. En dat hele einde op dat kerkhof, dat is gewoon episch, man.
Ja, het is...
Ja.
Het kerkhof waar Twan ook ligt, toch?
Ja, waar Twan ligt.
Ja. Nou ja, het is ook een van mijn lievelingsfilms. Dat moet ook al, dan zou ik in die lege of hak niet op mijn arm staan. En ik vind allemaal wat jij zegt klopt. En ik vind, toen ik me voorbereidde was, sprak ik iemand anders over die film. Ik vind, als je het hebt over een film die werkt naar een climax toe.
Ja.
Ik vind het laatste half uur van die film... Dat is, ik zei het toen in de zaak, zeggen, is eigenlijk een soort van filmisch orgasme. Dat is beeld en geluid komen niet beter samen dan het einde van The Good, The Bad, The Ugly. Geen dialoog, amper dialoog, een paar zinnetjes. Maar hoe daar de muziek, hoe daar de cinematografie, hoe de set, de mise-en-scène, hoe de montage, de vier bouwstenen zeg maar, van hoe je film maakt, hoe die daar worden gebruikt om elkaar te versterken, is een van de beste voorbeelden die ik ooit heb gezien.
Dus ja.
Ik heb veel films gezien. Dat is echt zo goed gedaan. Nog steeds. Ja, dat je, als, je in die, als je hem op het grote scherm zit die film te kijken, dan zit je echt van, oh, wat doen ze dit vet. Dit is zo goed. Zo goed gemaakt. Ja, dat.
Dus sowieso, dit is een kleine inleiding daarop. Maar die moeten we echt een keer gewoon... ja, ik stel voor dat we die keer gaan zitten kijken. En hem daarna doen. Dan moeten we er echt wel een dag voor uittrekken. Want,
ja.
Maar dan zit hij er vers in en dan kunnen we daar echt over los. Want dat is, ja, ik weet niet. En zeker ook, ja, Twan, jij bent ook op Sad Hill geweest, hè, waar je zelf ligt. Het einde van die film, dat speelt zich af op Sad Hill. Eigenlijk een begraafplaats die ze na hebben gemaakt. Want die hebben ze gewoon volledig gebouwd. Alleen toen ze daar weggingen met filmen, toen hebben ze alles laten staan. En ze zijn gewoon vertrokken. En...
Dat is het handigste, zou ik ook doen.
Ja, ja en dat is ook echt, weet je wel. Dus, en toen zijn er aan de rand een paar fans gekomen, die hebben daar weer gevonden. Dus die zijn daar weer eigenlijk gaan opbouwen en gaan renoveren, om het zo maar te zeggen. En nou ja, Twan, misschien is het mooi om te vertellen waarom jij daar ligt begraven.
Ja, om een naambordje te
staan. Ja, waarom? Ja, inderdaad. Je zit hier natuurlijk, hè. Dus,
nou, ja, maar als ik kom te overlijden, Twan, dan zorgen wij er wel voor dat we jou daar
ja, echt... as uitgooien. Ja, dat was omdat die actie die kwam... er waren een aantal Spaanse filmmakers die ontdekten de plek waar die set was geweest. Want ondertussen, die kruizen waren allemaal al lang weg natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Dat is te lang
geleden. En dat stenen pleintje wat je in die film ziet, dat was al mos overheen gegroeid. Maar ze kwamen erachter van, hey, dit is die plek. Toen hebben ze dat met de crowdfunding actie... die plek weer in ere kunnen herstellen. En dus in die crowdfunding, ik zie wel, als jij, het was niet eens heel veel, volgens mij 20 euro of zo, als je 20 euro betaalt, om ons te helpen om die plek in ere te herstellen. En ruil ervoor, dan zetten wij daar een kruis neer met jouw naam erop. Ik denk, ja, dat is vet, dat wil ik.
Tuurlijk
is
dat vet.
Dus dat heb ik gedaan. En inderdaad afgelopen september daar geweest, of augustus, en op zoek geweest. En daar stond die.
Nou, die stad, ja, ik ben er 2 jaar voor jou geweest.
Ja.
Inderdaad. En, ja, buiten dat al gewoon vet is, is die... Ja, die plek is gewoon heel erg gaaf. En het jaar daarvoor ben ik dus in Almeria geweest. Dat is eigenlijk de plek waar ze de buitenscènes allemaal op hebben genomen. Ja, wat is het? Spaghetti was een Italiaanse productie, maar daar werd, ja, die buitenscènes werden allemaal daar in Spanje opgenomen.
Is dat beter weer of zo?
Nou, en volgens mij goedkoper filmen en het lijkt daar... qua, tenminste dat vonden zij, het lijkt daar qua landschap het meeste op Amerika, zeg maar. Waar dat de Arizona en zo wat zich af moest
spelen. Als maar droog en zanderig is, toch? Dat ja. En dat is daar.
Ja, de Tabanas woestijn, die zit daar. Maar
ja, ja.
Het vette is dus dat ze daar op een gegeven moment een dorp hebben gebouwd, waar ze in die spaghetti westerns, nou ja, ik denk in 100 van de 400 spaghetti westerns die ze hebben gemaakt, zit dat dorp in. Dus als je daar ook rondloopt, wij zijn daar toen bezig kijken, dan je ziet sowieso, alles van de Gutenberg Agri, daar herken je nog. Maar ook al die andere spaghetti westen, je ziet ook gewoon heel erg hoe dat park op is gebouwd. Omdat dat gewoon in zo'n straat, je kunt alle kanten op filmen en het lijkt iedere keer een ander dorp.
Ja, precies.
Ze hebben er heel slim in elkaar gezet. Ja, het is echt gewoon een filmset en dat is gewoon mega vet om daar rond te lopen en om daar rond te kijken. En ja, dat maakt dan, weet je, dat tilt die film dan voor mij nog naar een hoger ding. Omdat dat er nog al is, weet je wel.
Ja. Maar Wieland, het oogt als een filmset. Dus, als je dan een saloon hebt, van de buitenkant, met die klapdeurtjes. Als die klapdeurtjes echt openstand en je loopt naar binnen toe met je gun.
Dan zit daar gewoon echt een saloon met een bar en een podium. Ja, daar zit er allemaal.
En een piano!
En een piano! Ik zou het jou anders zeggen, als je daar gaat zitten, dan doen de mensen zoveel tijd. Dan komen er echt van die kan danseressen en die doen daar gewoon zo'n show. En dan kun je gewoon nog eens zitten kijken en daar...
Ja, ziet ze ook scheermesjes uit een...
Nee, Danny, dat doen ze niet. Nee, maar net staat buiten heb je ook gewoon cowboy shows, weet je wel.
Geen Bangkok, hè?
Nee, ja, ik word wel bang van de kok, maar het is geen Bangkok.
Nee, maar het zit daar allemaal. En het is gewoon ook best wel gewoon toegankelijk. Want ik heb toen, omdat mijn droom van de mensen die dat nog niet weten, is om een keer een spaghetti western zelf te maken. En dan op de manier hoe wij dat altijd doen, dus met onszelf in de hoofdrol en zelf een verhaal maken. Eigenlijk het verhaal wat Twan ooit heeft geschreven. En ik heb daar toen, ik daar was, maar daarna kwam corona en weet ik het allemaal. Maar ik heb daar zelfs gewoon groen licht gehad om daar te kunnen filmen.
Wilde paarden? Welke?
Nee. Riders of Death, eigenlijk.
Oh ja!
Cavaliere de Morte.
Dat heb ik gelezen. Dat is een van de weinige boeken.
Hoe komt mijn wilde paarden? Is dat ook een boekje?
Dat is ook een, ja.
Die heb ik ook gehoord.
Ja, je zou denken dat ik een paardenfetish heb, maar ik heb... Geurstekelaar paard.
Echt waar? Ik vind ze geweldig.
Nee, ik
heb je ooit op een paard gezeten?
Zeker.
En toen dacht je nooit meer?
Zeker.
Oh, ik dacht echt, ik wil een paard hebben. Waarom
maar
ik vind
Westerns wel goede films. kan wel.
Ja, het is altijd
leuk. Ik heb hem apart.
Sferisch ook.
Ja, en ook een beetje daarvan. Wat ik mooi vind aan de western is niet zo, ik hou helemaal niet van het platteland en paarden en zo. Wel van de saloon. Dat vind ik wel vet. Maar wat ik wel mooiste vind is het thema van de western van een soort van, dat is de laatste fase geweest waarin mensen eigenlijk zelf bepaalden wat de wetten waren. En jij gaat mij niet vertellen of wat ik moet doen. En daar hou ik wel van die,
Ik heb net een iets grotere Big Iron aan mijn...
Vlak voordat de samenleving civilization arriveerde, weet je wel. En het was gewoon, je regelde je eigen shit. En als je ruzie op iemand, dan schoot je hem overhoop. En die hele stijl, iedereen doet het, iedereen is voor zich.
Ja, maar dat is denk ik ook gewoon die kolonisatie op dat moment. Weet je wel, je loopt ergens een land binnen. Zo, nou, dan gaan we even...
Ja. Maar in die zin is de western natuurlijk eigenlijk zeg maar de historische versie van de gangsterfilm.
Ja.
Alleen, en dat is de, nu is de western een best wel gedateerd genre. Tegenwoordig sowieso niet meer populair western.
Nee, dat klopt.
Allang niet meer. Maar je moet beseffen, toen de film begon in 1900, toen was de western een actuele film. Want dat was gewoon hoe het was toen.
Ja.
Dat was gewoon een hedendaags film.
Ja, maar Twan, let op hè. Beyoncé heeft een country albumpje opgenomen. Ja. Dus voor je het weet gaat iedereen meer cowboy films kijken. En,
Ja, maar je zit nu wel in de fase, merk ik ook al als je kijkt naar de films die dit jaar zijn uitgekomen. Als je het een beetje hebt over die film als film, zeg maar. Hè, waarin het ook veel meer het stereotype van een man die gewoon doet wat hij zin in heeft. En de vrouwelijke personages zijn of de hoer. Of een lief mamatje wat thuis zit.
Juist, ja.
Die tijd is een beetje... Ja, nee. De tijd is een beetje wel voorbij, merk je, in de films.
Ja, dat klopt.
En ik snap dat op zich is ook al prima. Maar
het is tijd voor vernieuwing eigenlijk.
Ja, en als er één genre is wat echt wel, zeg maar, conservatief is, dan traditioneel is, heel erg op mannen gericht is, dan is het wel de western.
Ja.
Dus ik snap dat die het zwaar heeft.
Ja.
Ja.
Ja, daar is nou de tijd echt niet voor.
Dat is de tijd nou niet voor.
Terwijl ik zit nou eens te denken, en die zal ook nog wel op Netflix staan, die met Benedict Cumberbatch, hoe heet je toch ook weer?
Power of the Dog.
Power of the Dog, ja.
Ja, maar ja, heb je hem gezien?
Ja.
Ja, gaat natuurlijk ook over homoseksualiteit.
Ja, maar dat is wel echt een rete goede film. Die zeker. In principe, dat is eigenlijk een western van 2 jaar terug, denk ik. Of
ja,
zo?
Maar is niet een klassieke western.
Het is geen klassieke western.
Zoals we ze kennen, zeg maar.
Nee. Maar die is wel, mensen hem thuis, ik moet je nog niet gezien. Volgens mij staat hij nog steeds op Netflix.
Ja, want volgens mij is het ook deeltelijk een Netflix productie.
Dus oh, wacht eens even, want ik ben bezig met een lijstje aan het opstellen om...
The Power of the Dog.
Ja, precies, want ik wil even mijn abonnementsgeld eruit halen. Power of the Dog. Power of the Dog. Op Netflix dus.
Ja, ja. En dat is een hele goede film. Dat vond ik echt een hele goede film.
Godverdomme, die kerstvakantie die gaat te kort duren.
Ja, ideaal, jongen, red nou wel een pareltje op een lijstje staan. Hoor. Die meuk niet meer te kijken die op Netflix
staat. Oh, wat fijn.
Hé, hey, maar dan hebben we nog. Ik weet niet of dat we. Wat we zitten.
Ja, hoe lang wil je de podcast maken?
Ja, we kunnen nog even door.
We hadden eigenlijk een mooie outro, toch? Want de volgende die gaat waarschijnlijk over The Good, The Bad and The Ugly.
Ik denk dat we daar op moeten letten. Ik moet het niet altijd zeggen, want het kan ooit makkelijker zijn om eerst een ander filmpje tussendoor te doen, zeg maar.
Ja, dat klopt.
Want ooit. Ik zeg al, dat is er eentje die we hebben gehad, maar we hebben ook de Godfather gehad. Dacht, daar moet iets voor jou zijn om...
Ja, maar daar kan ik ook uren over lullen.
Heb je daar al een
lezing over gedaan?
Ja.
Bewust niet, want de nieuwe film van Francis Ford Coppola is uitgekomen, Megalopolis, die heb ik ook al wel gezien.
Heb je die gezien, ja?
Ja.
En,
daar heb ik ga ook wel een uur over lullen.
Ja.
Maar in ieder geval, die man is 85, hè. En toen dachten we, had ik wel zoiets van, oké, dan wil ik graag in die maand dat die film uitkomt, een Francis Ford Coppola film vertonen en dan zorg de inleiding. En The Godfather is het meest obvious om daarvoor te gaan. En daar kun je heel veel over vertellen. Andere is Apocalypse Now. Daar kun je ook gewoon uren over vertellen. Toen dacht ik, nou, doen we die niet. En dan doen we The Conversation. Want die bestond dit jaar 50 jaar. En die is... Dat is echt best wel knap. Want hij heeft in de jaren... Francis Ford Coppola. Dat was in de jaren 70. Je had filmmakers. Dat je de topfilmmakers. En dan had je Francis Ford Coppola. Die was echt wel... Dat was de man.
Ja, dat was de man, ja.
Die had aanzien dus.
Ja, maar echt. Dat was echt. Die zette ook een nieuw Hollywood op en zo. En lang verhaal, maar in ieder geval, die heeft op een gegeven moment. Die heeft 5 films gemaakt in de jaren 70. The Godfather, nou, de iconische status.
Duidelijk.
The Godfather Part 2, hetzelfde verhaal, iconische status. Of heeft er 4 gemaakt, sorry, 4. Apocalypse Now, nou, dat is ook een van de meest bekende, ook fantastische oorlogsfilm. En die kent dus bijna niemand, The Conversation met Gene Hackman. En die heeft hij gemaakt, eventjes tussen de soep en aardappelen door, tussen The Godfather 1 en 2 door, heeft hij die gemaakt. En in het jaar dat hij genomineerd was voor beste film en beste regie voor The Godfather deel 2, was hij ook genomineerd voor die film. En die film heeft de Gouden Palm gewonnen in Cannes en zo. Maar die kwam dus nou een nieuwe 4K release uit. Ik zei, nou, daar gaan we het daar wel over hebben. Die gaat heel erg over. Gene Hackman speelt een iemand die heeft een soort van luistervink. Dus die wordt dan ingehuurd door mensen van, goh, ik denk dat een vrouw vreemd gaat. Kun je eens afluisteren en bewijs vastleggen. Dus die film gaat heel erg over geluid. En wordt heel erg met geluid gespeeld en zo. En dan, ik ga het verhaal niet helemaal verklappen, maar hij vangt dan hij moet een gesprek vastleggen. Van een man en een vrouw die dan een lijkt alsof ze een affaire hebben. Maar die ook zoiets hebben van, ja, als dit uitkomt, dan maakt hij me af. En dan is de vraag, wat gaat hij nou doen? Want in het begin van de film zegt hij van, ja, weet je, het interesseert me niet wat ze zeggen, zolang de audio-kwaliteit maar goed is. Want daar ook voor betaald. Maar langzaam maar zeker beseft hij ook wel van, ja, maar als ik dit nou zo geef aan mijn opdrachtgever, gespeeld door Harrison Ford trouwens, de jonge Harrison Ford, dan betekent dat gewoon de dood van die twee. Ga ik daar wel doen, maar ik ben er wel voor betaald. En daar worstelt hij dan mee. En dat is de jaren 70, paranoia,
tijdskwestie.
Amerika, Nixon film. Weet je wel, heel erg integriteit inderdaad. Super goede film. Dus die heb ik van inleiding gezien. En niet The Godfather.
Bewust dus. Is dat bewust. Te voor de hand liggend?
Ja, maar ik wist wel van, oké, ik zal extra mijn best moeten doen om een uitverkochte zaal te krijgen. Want The Godfather, daar komen mensen wel. Maar dit is een film die mensen niet kennen. Dus ik heb best wel ook de film daarvoor flink gepromoot. En uiteindelijk zat die zaal helemaal vol. Nee, dat was wel tof, ja. Dus die. Maar The Godfather moeten we zeker een keer doen.
Ja, daar is er eentje. En dan hebben we Jurassic Park. Dat heb ik meerdere malen...
Ja, daar heb ik die gast geïnterviewd, hè. Die Raptors heeft mede ontworpen en zo.
Ja, maar dat is helemaal vet, toch? Twan heeft inderdaad gewoon iemand geïnterviewd die in die film heeft.
Ja, ja, die heeft die Raptor. Die heeft ook onder andere Edward Scissorhand heeft die, hoe noem je dat? Ontworpen. En hij heeft die Raptor ontworpen, die T-Rex. Hij zit ook in de film, speelt hij als stuntman een Raptor zo, dat hij zo rondloopt. Dus die was op een gegeven in Eindhoven.
Inderdaad. In een pakje zo.
Ja. En hij heeft ook Davy Jones van Pirates of the Caribbean ontworpen met die tentakels. Maar ja, dat is ook een leuke film.
Jurassic. Ja, maar dat is ook, weet je, dat zijn wel, en zeker, kijk, Jurassic Park natuurlijk nou een hele franchise achteraan hangen. Maar die eerste film, ja, daar is ook wel een icoon in de geschiedenis.
Wienand, jongen, echt serieus. Jurassic Park heeft voor mij persoonlijk bepaald hoe dat een T-Rex er überhaupt uitziet.
Voor meerdere mensen, denk ik.
Want we hebben tot slot eigenlijk hebben we gewoon alleen maar een stel botten gevonden. En de rest hebben we eromheen bedacht. Er zijn theorieën over dat ze eigenlijk veren hebben, weet je al. Ja. DNA van een kip of weet ik het, dat soort dingen. Maar ik heb nog altijd die fucking T-Rex die auto's opeet. Opeet. In ieder geval,
hij bijt in het band van
auto. Ja. Ja, precies. Het is net onze hond, die bed ook al toch.
Maar wat ik goed vind aan Jurassic Park is, als je al die andere, ik heb ze niet allemaal gezien hoor, maar die nieuwere versies is, het eerste uur van die film zie je geen dino.
Van Jurassic Park, origineel. Ja, nee, dat klopt.
Het eerste uur is alleen maar op build-up. Verhaal opbouwen, karakters ontwikkelen.
Dan komt dat moment van juist. Die bronchitosaurus, hoe heet het? Bronchitosaurus, hè? Brachiosaurus, met die lang nekken, ja, weet je. Dan komen ze aan als een kudde koeien gewoon, weet je. Van die brave, lieve beesten. Ja. Echt dat pretparkgevoel.
Ja. Ja, maar dat doen ze zo goed, want die personages, omdat ze die zijn helemaal van, oh, wat mooi. Wow. En wij ook.
Ja,
uur lang horen we alleen maar hoe fantastisch dit is. En oeh, en ah, en dit en dat. En dan pas komt die T-Rex. En die film kun je echt in twee stukken hakken. Eerst hebben ze alleen maar opbouwen.
En dan de terror.
Bam. Ja. Terwijl die hedendaagse films, die gaan meteen, moet een spannende openingsscène, want anders houdt het publiek al meteen af. Rot op de man, weet je wel.
Nee jongen, die opbouw met Jurassic Park is goed, ja.
Rust, neem je tijd.
Die fucking Velociraptors. Die zijn snel en die bijten ook hard.
Ja, die T-Rex ook. Ja, moet ook
een
keer doen.
Toch, dat is ook een. Dat vind ik ook. Dus lieve mensen thuis, die komen allemaal, maar op onze tijd en wanneer wij de tijd
verrekenen. Inderdaad, ja. Jurassic Park. Good back. Ugly. We hebben meer.
Ja, maar de volgende is oktober, volgens mij, als we met dit tempo doen.
Nou, laten we in ieder geval proberen om daar iets van eerder te doen.
Voor de carnaval.
Voor de carnaval. Ja,
dus dat niet, ik bedoel voor carnaval.
Dat kan wel.
Nee, dan om hem af te sluiten, hebben we nog allemaal een filmpje waar we aanraden. We hebben nou natuurlijk een hele tijd al gedaan.
Moet een recente film zijn.
Nou, dat hoeft helemaal niet. Dat mag ook een oude film zijn.
Ja, één van de films die we nou,
weet je, ik had daar een stapeltje neergelegd, weet je wel, voor het geval als we een film wilden kijken. En om ze nou niet allemaal te benoemen, maar er zit Clue zit ertussen.
Oh, ja.
Cluedo. Ja. Na het spel Cluedo.
Oh ja, die zou jij aanraden.
Nou, ik vond dit dus een verrassend leuk filmpje. Suzanne en ik, wij houden ontzettend van dat spel, hè, Cluedo. Dat vinden we een leuk spel. En dat doen wij graag. En toen kwam ik er dus achter dat hier een film van was. Terwijl jij, ik zou zeggen van jongen, wist jij dat niet? Nee, oprecht, dat wist ik niet.
Ik wist het ook niet hoor.
Met Tim Curry, onze It. Pennywise, zeg maar, die speelt hier een hoofdrol in Christopher Lloyd. Dus Doc Brown uit de Back to the Future films. Die heeft hier een hoofdrol in. En nog wel andere mensen die je wel kent uit andere filmpjes, zeg maar. Die zitten hier in. Ja.
Ik zie al een dooi liggen, weet je wel. Er is een hap uitgenomen. Wie heeft dit gedaan? Is dit Miss White? Of we hebben er meer van.
Ja, Scarlet.
Of is dat It? Oh, met een hap eruit? Nou, dat denk ik
dat is al niet van mij.
Dat denk ik zelf.
Nee, maar het grappige van die film is dus, er zitten her en der ook echt gewoon goede grappen in die film zelf. Maar het leuke er is dat die film heeft drie eindes. En volgens mij deden ze het in de bioscoop zo, toen die film uitkwam. Ging jij naar die film toe en dan was het maar afvragen welk einde jij kreeg. En in deze film, dus die DVD die ik hier heb, krijgen ze allemaal te zien. Maar dat doen ze dan een beetje, weet je, van ze ontmaskeren de eerste moordenaar. En dan krijg je zo'n zwart-wit dingetje bij zo'n muziekscore. Ze altijd tussen die zwartfilms deden, weet je wel, om een stukje te beschrijven.
Zoals Charlie Chaplin.
Ja, zoals Charlie Chaplin.
Ja.
En dan staat er van, or could it be this way? En dan krijg jij een ander einde te zien. En dan krijg je het einde van.
Ja,
dan krijg je dat nog een keer. Zeg maar. Dus dat is wel heel erg leuk dat ze dat doen. Dus ook ja, aan de hand van dat spel, dat het op meerdere manieren kan. Weet je wel, meerdere moordenaars kunnen het hebben gedaan. Meerdere wapens of met andere wapens en op andere ruimtes. Dat doen ze in die film ook. Dus buiten dat gewoon echt een leuk filmpje om te kijken. Het is wel echt stage. Want je hebt dat huis waar het zich in afspeelt. Dus het is echt.
Podium.
Ja,
het is ja, echt een beetje een toneelstuk. Ja. Theater.
Oké, dan moet je wel op voorbereiden, toch? Je redt een theater bekijken.
Nou, het is wel film, dus het is wel echt film. Alleen omdat het allemaal zich in dat huis afspeelt. En je merkt wel dat sommige dingen worden wat uitvergroot en zo. Weet je wel, zoals dat vroeger we meer deden. Dat maakt het meer theater dan dat film is. Maar het is nog steeds gewoon een film.
Ja, oké.
Okay.
Ja.
Maar die vond ik verrassend goed voor een filmpje uit. Komt die uit? 83 of zo?
Weet je wat is het?
Clue.
Clue.
Dus nou, het spel Cluedo. Ik denk als je zoekt op Cluedo, dat je hem ook wel over krijgt.
Dan zal ik mijn advies gaan uitbrengen om toch nog even te kijken. En er is Stand By Me. Ik heb geen idee. Ik heb die film nog niet gezien. Maar ik heb net van mijn vrienden gehoord dat de moeite waard moet zijn. En hier heb ik het meeste zin op een of andere manier. Ik vind wel Stand By Me, Stephen King, Blu-ray ligt hier klaar voor me. Die ga ik stiekem in mijn test houden dadelijk. Dit wil niet er.
Nee, neem de bang hoe mee.
Maar dan zou ik andere mensen dan ook maar aanraden om dat toch maar eens te kijken. Hij is op DVD, blijkbaar. Ik hoef hem niet te laten zien. Want
nee, dit is een podcast, hè? Dat is geen video.
Nee, ja, precies. Twan.
Ik zal een hedendaagse film doen, anders kom ik hem komt wel met de oude meuk aan zetten.
Ja, inderdaad, jaren 30. Oh, ja. Dat is heel oud, jaren 30 pas.
Deze film komt uit 1958.
Oh ja, dat is niet
oud. Nee. Hebben jullie, ik vind, wat mij opvalt is, als je kijkt naar de films die zeg maar in Cannes de Gouden Palm hebben gewonnen, dat zijn eigenlijk altijd wel goede films. Dat zijn niet de standaard Oscar winnende films, maar meer die net een beetje buiten staan.
Gouden Palm is
in Cannes.
Ja.
En eentje die de laatste jaren daar met zijn films best wel goed heeft gescoord. Dat is een Scandinavische, volgens mij een Deense filmmaker. Maar in ieder geval, het is de film die heet Triangle of Sadness. Die heb ik laatst voor de tweede keer weer eens gekeken. Hebben jullie die gezien?
Nee.
Die is te streamen ergens. Ik weet niet waar. Maar die
op internet.
Op internet.
Dat zal
die. Maar die is moeilijk uit te leggen. Maar wat ik mooi vind aan films, Wat ik het mooiste vind als een film is, die wat eigenlijk een beetje een genrefilm is, maar die tegelijkertijd ook iets zegt over de wereld waarin we leven, zeg maar. Bijvoorbeeld die Conclave, waar ik over begon, is echt een politieke thriller. Maar stiekem vertelt hij ook over van ja, het geloof, wat is dat nou eigenlijk? Weet je wel, waarom geloven we? Ook een beetje de conservatieve manier waarop het geloof kijkt tegen huidskleur, homoseksualiteit, bla bla bla. En dat vind ik wel mooi, als je dat kunnen combineren. Daar waren Ruud en ik niet over eens, die wil meer Hollywood. Okay. Maar Triangle of Sadness is ook zo'n film, die gaat eigenlijk over alle hedendaagse shit.
Morgen krijgt hij een mailtje.
Ja, dan... Ruud. Ja. En die film speelt zich grotendeels af, Woody Harrelson zit er ook in, op een super, super deluxe jacht. Waar echt de rijken zitten. Er zit dan ook een influencer zitten, weet je wel.
De Ark van Noah.
En zo'n Russische multimiljardair die is rijk geworden door het verkopen van stront, mest. Zij is zo shit, zegt hij ook de hele tijd. Het is een beetje humor. Maar tegelijkertijd gaat het ook heel erg over van, we zijn met godsnaam mee bezig. En dan, ik ga niet te veel over het verhaal verklappen, maar het gaat heel erg over arm versus rijk, zeg maar. En je hebt de bemanning. De schoonmaaksters, weet je wel, die worden een beetje ook wordt op neergekeken. En je hebt dan die elite die eigenlijk gewoon niet meer op deze wereld zijn. Die ook op een gegeven moment, voorbeeldje, op een gegeven moment zegt zo'n vrouw van, ja, ik vind dat de zeilen van een schip een beetje smerig zijn. En zegt die Woody Harrelson, oké, dat is de kapitein. De zeilen van het schip zijn smerig. Maar dit is een gemotoriseerd jacht, we hebben geen zeilen. En zegt hij, ja, ik heb wel gezien dat, volgens mij zijn het wel zijn zeilen hoor, die smerig zijn. Ze worden totaal... Oké, zegt Woody Harrelson tegen zijn knecht. We gaan de zeilen schoonmaken. Ja, ik zeg van ja, dan doen we maar wat jij zegt. Ook al is het gewoon bullshit. En daar gaat heel die film over. Maar dan gebeurt er iets waardoor het helemaal op zijn kop wordt gegooid. En dat is super interessant. Goed gemaakt, goede muziek zit erin.
Wat op zijn kop gooien? Hij wil zijn zeilen gaan schoonmaken.
Dat ga ik zeggen, want dan verklap ik.
En welke film is dat?
Triangle of Sadness.
Triangle of Sadness.
Kun jij YouTube hierop zetten? Ja. Moet daar eens de trailer kijken. Want dan denk je misschien wel, oh, dat is wel interessant. Dat is een goede film, hoor.
Nou, beste mensen. We hebben het gehad over Cluedo. Clue.
Ja, die is gewoon een leuk filmpje.
Ja, tuurlijk. Ja. Maar gewoon een advies. Je hoeft het niet te kijken.
Nee, hoor.
Ik ga in ieder geval wel Stand By Me kijken. En als... Clue zo goed moet zijn, dan neem ik daar DVD's ook nog even mee. En Twan die had het over...
Triangle of Sadness.
Juist. Nou,
dan
maak je keuze en kom de kerstvakantie door.
Ja, en als je niks vindt, onze tips, dan laat ons vooral niet weten.
Maar als je betere tips hebt, laat het wel weten.
Nou ja, als je betere tips hebt, dat is een hele goeie. Dan stuur een mailtje naar filmparaat500@gmail.com. Doet daar gewoon een keer, dat vinden wij ook leuk. Dan, dan doen wij die film ook als je ons aanraadt wanneer het ons uitkomt.
Ik denk na de zomervakantie dan.
Tot na de zomervakantie. Nee, we komen sneller terug bij jullie in ieder geval. Jos,
voor tata.
Voor de carnaval.
Maar welke carnaval?
2026.
Ja, dat gaat lukken.
Dat gaat sowieso lukken.
Ja, dat gaat lukken.
Top. Jos, hartstikke bedankt jongen vanavond.
Jij ook, Wienand.
Twan, hartstikke bedankt.
Jij ook, Wienand.
En de mensen...
Ja, jij ook, bedankt, Jos.
Iedereen bedankt, mensen thuis bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Ja, en als laatste nog, hoe heette die spaghetti western ook alweer?
Wat?
The Good,
Bad, Ugly.
Ja!
Ugly.